Ik deel u mee dat de tweede collecte bestemd is voor de diaconie. En dat aanstaande zondag 1 december, zo de Heere wil, de bediening van het heilige avondmaal in het midden der gemeente zal plaatsvinden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 139ste psalm en daarvan het eerste en het 14e vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid en doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. 1 en 14 van 139.
Thank you.
lezen het woord van de Heere uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen wij uit de 25e psalm. En daarvan het 7e vers, psalm 25, het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde omdat zij in mij niet geloven en van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien en van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Gemeente, op deze voorbereidingszondag willen wij het woord des Heren beluisteren uit de psalm waar wij al een aantal weken op de zondagavond mee bezig geweest zijn en waarin we het woord van God hebben beluisterd. De 23e psalm. We zijn toegekomen aan het laatste deel van het vierde vers. En de tekst voor vanmorgen is psalm 23, het laatste stukje van het vierde vers. Daar lezen wij: uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wij willen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En wij willen in onze voorbeden bijzonder gedenken aan broeder Vernout uit de Bosstraat, die morgen zal moeten worden opgenomen in het astmacentrum in Hilversum. Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons op deze zondagmorgen samen rondom uw heilig woord. Wat een zegen dat het weer zondag is. En dat we de dingen van het dagelijkse leven eens een ogenblik mogen laten liggen. En dat u tot ons wilt komen met uw woord en de prediking daarvan. En dat is daarom toch vooral een zegen, Heere, omdat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Daarom is het zo'n zegen als wij de zondag mogen beleven en naar de kerk kunnen of mee mogen luisteren via de kerktelefoon naar de prediking van het woord. Omdat dat het middel is dat door u zelf is ingezet en dat u altijd nog hebt gehandhaafd. Om uw gemeente te bouwen, om geloof te werken in de harten van mensenkinderen. En om mensen in de nood van hun leven oog te geven voor u en voor uw verlossingswerk. Heere, wij bidden u dat gij dat middel dat u hebt ingezet. En dat we ook op deze zondag nog weer van u mogen ontvangen. Nu ook in het midden der gemeente gebruiken wilt. En dat u het door uw Heilige Geest tot een eeuwige zegen wilt stellen. Want daar ziet het allemaal nog weer op, Heere, op het werk, het toepassende werk van de Heilige Geest. Uw woord komt tot ons, maar wij hebben geen oren om te horen. En wij hebben geen hart om op te merken. Ons hart is gesloten en onze oren hebben wij toegestopt. U stelt ons in het evangelie de zaligheid voor ogen, maar we hebben van nature geen ogen om te zien. We zijn blind voor die dingen. En daarom, Heere, wij zien op tot u en wij komen u eerbiedig vragen. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. En laat hij ons ook in het luisteren naar uw woord oren geven die wel horen en een hart dat wel opmerkt. En dat het ons mag vergaan zoals het eens een Lydia verging, die hoorde, maar die toen haar hart geopend werd ook acht ging nemen. En die ging verstaan en die tot geloof en geloofsovergave mocht komen. En die zo een ander mens werd onder de prediking van het woord. Heren, dat hebben wij nodig. Dat hebben wij één keer voor het eerst nodig. Maar dat blijft daarna ook zo nodig. Dat werk van de Heilige Geest. Opdat wij opnieuw en bij vernieuwing dingen mogen horen en aanschouwen in uw woord. Die we nog nooit echt gezien hebben. Opdat wij dingen mogen gaan verstaan, Heere, die u van ons of van uzelf zegt, waar we tot nog toe altijd aan voorbij geleefd hebben, waar we nooit bij stil stonden, waar we inderdaad ook na ontvangen genade nog zo blind voor kunnen zijn. Als uw woord zegt dat wij uit de volheid van de Heere Jezus mogen ontvangen genade voor genade, dan betekent dat immers ook dat u ons voor die genade giften en voor al die genade geschenken en voor al die aspecten van uw goddelijke genade stuk voor stuk oog geeft. zodat we het gaan aanschouwen en zodat we er ook begeerig naar worden. Heren, laten wij in diepe afhankelijkheid dan hier in uw huis mogen verkeren. In de diepe afhankelijkheid van het bewustzijn dat al aan uw zegen ook vandaag weer alles gelegen is. En dat wij in onszelf niet meer zijn dan arme en nietige mensenkinderen die niets hebben waarmee wij u echt kunnen dienen. Waarmee wij u, Heere, echt kunnen vrezen en eren. Bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten, zo zei Daniel eens in zijn gebed dat ook voorbeden doen was. Bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten, want wij hebben gezondigd en wij zijn van uw wegen afgeweken. En we hebben door onze zonden onszelf zo verdorven en zo ongeschikt en onnut gemaakt dat u niets met ons beginnen kunt en dat u ook niets van ons gebruiken kunt. Heren, we zijn daar niet altijd mee eens. En het is ook genade als we het ermee eens worden. En we kunnen het er misschien met onze lippen wel mee eens zijn, maar ons hart kan daar dan nog tegenin gaan. We kunnen het ermee eens zijn in zoverre dat het inderdaad bij de rechtzinnigheid behoort om dat te erkennen. Maar dan zijn wij van binnen er nog niet aan onderworpen om echt te beleven dat we arm en leeg en blind en naakt en jammerlijk zijn. Maar we zijn het wel, Heren. En daarom wij bidden van u, doe ons dat erkennen. Doe ons daaruit, daaronder buigen. En doe ons zo ook, als zulke legen en zulke armen en zulke nooddruftigen tot u opzien. Om als een ellendige gered te worden, om als een bedelaar met goddelijke aalmoezen vervuld te worden. Om als een nooddruftige verschoond en gered te worden. Heren, zo zal er dan ook echt plaats zijn voor u. Zo zult gij, o Heren, uzelf ook verheerlijken. En hebben we dat niet steeds weer nodig? Hebben we dat ook niet nodig, met name op een zondag waarop wij voorbereiding houden voor het heilige avondmaal? Heren, geef dat uw woord recht verkondigd mag worden, ook met het oog op het aspect van de voorbereiding en de zelfbeproeving. En laten we aan uw woord mogen vragen wie het zijn die gij aan uw tafel verwacht. En laten we van uw woord ook mogen leren wat gij geven wilt aan hen die op u hopen en wier verwachting van u de Heere mag zijn. Geef ons zo een goede en een gezegende uur en wilt gij zelf in ons midden zijn met de rijke en de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Doe het ons ervaren, Heere, dat u nog altijd doorgaat met het vertroosten en onderwijzen van uw volk, maar ook met het bouwen van uw kerk, met het zalig maken en tot bekering brengen van zondaren. Wat is dat ook nodig, Heren? Niet alleen uw volk heeft een bezoek van u nodig, maar ook zij die nog voor eigen rekening leven, moeten door de almachtige kracht van u tot stilstand worden gebracht. En zij hebben het zo nodig, Heren, dat u ze dat schenkt, dat inzicht in eigen nood en verlorenheid. En dat uitgaan tot u, de God die heil kunt schenken. Heren, wilt u dan bekeren die onbekeerd zijn in ons midden? Wilt u blinden zicht geven op de werkelijkheid van het verloren zondaarsleven? Zicht geven ook op het evangelie dat ons zegt dat gij gedachten des vredes gedacht hebt en niet des kwaads. En laat zo uw werk, Heren, ook in het midden der gemeente tot openbaring mogen komen. We vragen u, wees ons in alle dingen een genadig God. Vergeving van zonde hebben we dan ook nodig, Heren. Als gij ons aanziet in onszelf, kan niemand van ons voor u bestaan. Maar neem nog redenen uit uzelf om ons te bezoeken. En onze schuld ook weg te nemen. En onze ongerechtigheid te verzoenen. En dan willen wij samen ook bidden voor hen die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u op. We denken daarbij in bijzonder ook aan onze broeder Vernout, die morgen opgenomen zal moeten worden voor enige tijd in het astmacentrum in Hilversum. Heren, u weet dat hij daar ook in zichzelf tegenop ziet. Gaat u met hem mee, heren, en maakt u het voor hem ook gemakkelijk om daarheen te gaan. En wilt u ook geven dat hij ervaren mag dat dit ook voor zijn bestwil is. Dat u het gebruiken wilt ook voor zijn gezondheid. En laat hij ondervinden, heren, niet alleen dat het voor zijn lichamelijk welzijn goed is om daarheen te gaan. En dat u daar uw zegen aan geeft. Maar laat hij bovenal ervaren dat u ook met hem mee wilt gaan. Opdat het ook daar voor hem goed mag zijn in de gemeenschap met u de Heere. Heere, als u er niet bent, ach, dan kunnen we eigenlijk nergens zijn. Maar als u er wel bij bent, dan kunnen we overal heen. Dan kunnen we naar het ziekenhuis. Dan kunnen we wegen van beproeving gaan. Dan kunnen we tegenspoeden meemaken als u er maar bent. Zodat we u onze nood kunnen klagen. Zodat we ons hart voor u kunnen uitstorten. En zodat we ook mogen ervaren, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen. Heere, geef hem alles wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. En wees ook met zijn gezin. Neem ze alle voor uw rekening. En hoor ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. Ook als we u bidden om anderen die een weg van beproeving moeten gaan te willen gedenken. Zieken, ouden, eenzamen, rouwdragenden, mensen met teleurstellingen en ander soort verdriet, mensen met angst en spanning en vrees en onzekerheid, ach wat er ook wezen kan, heren. Maar niets ontgaat aan uw oog en u wilt ook naar alles luisteren als we het voor u neerleggen en als we ons hart voor u uitstorten. Wees een helper in al de nood en wees een genadig God in al onze nooddruf. En hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 68ste psalm en daarvan het 5e en het 15e vers. Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid. Waart gij haar een vriendelijk beschermer. En vers 15, scheld met uw stem het wild gediert, dat in het riet zo weelderig tiert, de stier en kalverbenden. gemeente, tot nog toe hebben we in de zondagavonddiensten een keer of zes stilgestaan bij de 23e psalm, de herderspsalm. Een van de meest geliefde liederen die de Heere in zijn woord aan zijn kerk heeft nagelaten. We hebben gezien hoe dat schaap over de herder heeft gesproken. De verzen 1 tot en met 3 zijn een getuigenis van het schaap aangaande de herder. En dan met ingang van vers 4 begint het schaap tot de herder te spreken. En we zagen dat dat samenhangt met het feit dat de dichter in dit gedeelte van de psalm gaat spreken over wat er is tussen de herder en zijn kudde, met name in de zomerperiode, als de herder met zijn kudde gaat naar de hogere weidegronden in op de berghellingen. Dat is een periode waarin de herder en de schapen gedurig samen zijn. Een periode waarin de intimiteit, de gemeenschap tussen herder en schapen ook groter is dan in die andere tijd, waarin de herder weliswaar overdag met zijn schapen erop uittrekt, maar 's avonds die schapen weer in de kooi zijn en de herder weer niet bij de schapen is. Wel, vanuit die grotere intimiteit en vanuit de beleving van de hechtere en diepere gemeenschap spreekt het schaap nu niet meer over de herder, maar spreekt het tot de herder. De weg naar die hogere weidegronden was geen gemakkelijke weg, want ze moeten daar komen via de dalen, via de valleien, en daar is het donker, daar is het angstig, en vooral als ze dan moeten trekken door dat dal van de schaduw des doods. Daar zouden de schapen alleen nooit doorheen kunnen. Dat zou onmogelijk zijn, dat durven ze niet. Maar zo mag David in deze psalm toch zeggen, ook daar is de herder bij zijn kudde. En daarom, ook in het dal van de schaduw des doods, hoeft het schaap niet te vrezen. Maar mag hij vanuit de vertroosting dat de herder daarbij is, toch bemoedigd voortgaan. En niet alleen, en dan kom ik bij de woorden van onze tekst, niet alleen de aanwezigheid, niet alleen de persoon van de herder dient tot bemoediging en vertroosting, maar ook het gereedschap dat de herder bij zich heeft dient tot vertroosting. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zo zegt David in de woorden van onze tekst. Allereerst vragen we natuurlijk, wat bedoelt hij daarmee? Wat bedoelt hij met de stok? En wat is die staf? Dat zijn twee verschillende voorwerpen die elke herder in het oosten bij zich droeg. De stok, dan moet u niet denken aan een stok zoals wij die kennen, een wandelstok of een stok die we zo als een tak van een boom hebben gehaald en die we gebruiken. En nee, de stok, een andere vertaling daarvoor in de Bijbel, in het Oude Testament, is de roede en soms ook wel de scepter. Het is in de handen van de herder eigenlijk een knots, een vrij korte, dikke stok die de herder ergens gevonden heeft en die hij bewerkt heeft, zodat dat ding nu precies goed in zijn handen ligt. Zo lang ongeveer, met aan het uiteinde een soort verdikking die hij ook nog, die de herder ook nog wel eens voorzag van ijzeren punten of andere harde voorwerpen om dat uiteinde maar harder te maken. Maar omdat de herder ermee geoefend had en omdat de herder er helemaal mee vertrouwd was, was die stok, was die knots eigenlijk het verlengde geworden van de arm van die herder. Het hoorde helemaal bij hem en hij was er heel bedreven in om dat ding te hanteren en dat ding te gebruiken voor het doel waarvoor hij het gebruiken wilde. Nou, wat was dat doel dan? Waarvoor had de herder zo'n stok bij zich? Hij deed daar verschillende dingen mee. En naarmate het schaap langer bij de herder is, weet dat schaap ook wat de herder met die stok, met die roede doet. Hij weet, het schaap weet dat de herder die stok gebruikt om zijn schapen te beschermen en te verdedigen. Het schaap weet ook dat de herder die knots gebruikt om zijn schapen onder de tucht te houden. En het schaap heeft er ondertussen ook ervaring mee gekregen dat de herder dit voorwerp gebruikt om zijn schapen af en toe te onderzoeken, te examineren. Maar daarover straks wat meer. En wat is de staf? De staf is eigenlijk nog meer het voorwerp waaraan de herder herkenbaar is. Een herder en een staf, dat hoort helemaal onlosmakelijk bij elkaar. Die staf is een ander soort voorwerp als de stok. Dit keer moeten we aan een hele lange stok denken. Een lange tak of hoe de herder eraan ook aan gekomen is, maar die hij ook bewerkt heeft. En het belangrijkste bij die staf is dat er aan het uiteinde een soort krul zit. Een haakvormige krul waarmee de herder ook van alles kan doen in het belang van de schapen. Hij kan met dat uiteinde van die staf schapen naar zich toe trekken. Hij kan met het uiteinde van die staf schapen die in de gracht, in de sloot, in een put gevallen zijn, eruit trekken. Hij kan met die staf als nodig is, als hij het nodig keurt ook, en dan keert hij hem om, kluitjes werpen om de schapen te waarschuwen. En zodoende heeft die staf ook allerlei nuttige functies, en het schaap dat wat langer bij de herder is, heeft ook de nuttige functies van die staf leren kennen. Hij weet dat de herder die staf gebruikt om zijn kudde te leiden. Hij weet dat de herder die staf gebruikt om zijn kudde te verlossen. Hij weet dat de herder bij tijden die staf gebruikt om zijn schapen naar zich toe te trekken. En ze ook aan elkaar en met elkaar te verbinden en bij elkaar te brengen. En omdat het schaap geleerd heeft wat de herder met zowel het ene als het andere voorwerp doet. En omdat het schaap daarbij ontdekt heeft dat zowel het ene als het andere voorwerp door de herder gebruikt wordt voor het best zijn, voor het welzijn, voor de zaligheid van de kudde, kan hij zeggen: uw stok en uw staf die vertroosten mij. Het zien van de stok, het zien van de staf, kan het schaap al troost en moed en kracht geven, omdat het meer dan eens ondervonden heeft wat het werk is dat de herder daarmee uitricht. En zo mogen wij onze tekst verstaan vanuit de achtergrond in de beeldspraak. De herder is bezig voor zijn schapen te zorgen in allerlei situaties. En daar gebruikt hij zowel de stok als de staf mee. En waar ziet dat dan op? Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Ik zei zo pas al dat woord staf, het woord stok. In het Hebreeuws wordt ook wel eens vertaald met scepter. En dan denk ik aan de 110e psalm. Waar gezegd wordt tot de Heere Jezus Christus dat de Heere de scepter zal zenden uit Sion. En dat de Heere via die scepter van de Heere Jezus Christus zich een volk vergadert. Mensen tot de zaligheid brengt. Die scepter is het beeld van het gezag, het goddelijk gezag dat de Heere uitoefent. En waarmee de Heere als met een middel in zijn hand zich een gemeente vergadert en bouwt. Ik dacht dat het niet zo moeilijk was om zowel de scepter als de stok als de staf te zien als middelen die de Heere gebruikt om zijn volk te leiden, om zijn volk te wijden, om zijn volk te regeren, om zijn volk te beschermen. En waar doet de Heere dat dan mee? Wat zijn de middelen die de Heere gebruikt om zijn volk te leiden, om zijn volk te onderwijzen, om zijn volk terecht te wijzen? Wat zijn die middelen? Geen andere dan woord en geest. Die stelt de Heere ten dienste van zijn kerk. Die gebruikt de Heere. En ik geloof ook dat het niet onterecht is als wij vanuit het Nieuw Testamentisch beleven de woorden van onze tekst gaan verstaan in de zin van uw woord en uw geest. Die vertroosten mij. Let u maar op de functies die die stok en die staf hebben en wat de herder ermee doet. Dat is nou precies hetzelfde als wat God met zijn woord en geest doet. En wat de goede herder in het leven van zijn schapen, van de zijnen doet. Als hij door woord en geest hen leidt en onderricht. Ik zei u, ik denk dan weer even aan die stok, dat eerste voorwerp wat hier genoemd wordt. Dat wordt gebruikt door de herder om zijn kudde te verdedigen. Want zo'n herder kwam met die kudde van alles en nog wat tegen. Dat was geen volledig in cultuur gebracht landschap waar hij in Palestina doorheen trok. Je weet uit het Bijbel, uit het woord van God, dat er leeuwen in Palestina waren, dat er jakhalzen waren, dat er hyena's waren, dat er slangen en adders waren, dat er allerlei dieren waren die een bedreiging waren voor de kudde. En we hebben al eens eerder gezien, schapen zijn zulke zwakke dieren, zulke dieren die zichzelf in geen enkel opzicht kunnen beschermen en verdedigen. Ze hebben geen enkel, zeg maar, afweermechanisme. Ze kunnen zichzelf uit geen enkele nood of moeite redden. En vandaar dat ze altijd weer aangewezen zijn op hun herder. Ook als het gaat om ontmoetingen met allerlei soorten roofdieren. Ten slotte kan achter elk bosje een slang liggen. En echt, in elke rotskloof kan een leeuw of een panter of een jakhals huizen. En wat kan het schaap daartegen beginnen? En vandaar dat de herder erbij moet zijn, dat vertroost. En vandaar dat de herder, wil hij ook in dit opzicht echt herder zijn en bescherming kunnen bieden, de beschikking moet hebben over zo'n stok. Over zo'n knots waar hij de kudde mee kan verdedigen. En het zien van die knots kan het schaap al geruststellen. O, de herder is er. En hij heeft zijn wapen in de hand. En daar kan hij onze vijanden mee te lijf gaan. En dat is het nu ook wat de Heere Jezus, de goede herder, voor de zijnen doet. Hij heeft ze van de Vader gekregen, hebben we al eens gezien, de schapen. Hij heeft ze met zijn eigen bloed gekocht. Nu wat hij van zijn Vader gekregen heeft. En wat hij met zijn eigen bloed losgekocht heeft. Duur gekocht heeft. Dat zal hij ook zuinig bewaren. Daar gaat hij niet nonchalant mee om. Iets wat ons niet veel gekost heeft, wel, we kunnen het ons permitteren om daar een beetje slordig mee om te gaan. Maar wat ons veel gekost heeft, waar heel wat van onze inspanning in zit, en wat zo dierbaar voor ons geworden is, daar gaan we zuinig mee om. Zeker geldt dat van de Heere Jezus. Hij waakt voor zijn kudde. Hij heeft het trouwens ook beloofd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat wil niet zeggen dat niemand het proberen zal om ze uit zijn hand te rukken. Oh, geloof dat maar gerust dat de vorst der duisternis het keer op keer proberen zal om de schapen uit de hand van de herder te rukken en om ze te verslinden. Proberen zal om de schapen uit de hand van de herder te rukken en om ze te verslinden en te vernietigen. En de bewijzen zijn daar. Dan weer is hier en dan weer is daar, doet de vorst der duisternis een poging om de kudde in verwarring te brengen en om de schapen van de herder weg te rukken. Oh ja, hij doet dat. Maar de Heere heeft beloofd, het zal hem niet gelukken. Hoe zal het hem niet gelukken? Wel omdat de herder tussen de vijand en zijn schapen in gaat staan. En dreigt daar gevaar, dan is de herder op die plaats waar het gevaar dreigt te vinden. Dan gaat hij daarheen met zijn wapen om de vijand te bestrijden. Dan gaat de Heere in het leven van zijn volk en kinderen met zijn woord voor hen staan. En dan kan hij zijn woord wel eens zo gebruiken dat hij dat woord tot rijke vertroosting aan hen meegeeft, midden in de strijd en onder de bedreigingen. Oh ja, dan leeft het in de ziel, zoals we dat in de 35e psalm aantreffen. Daar vindt u zo'n schaap bedreigd door de roofdieren. Dan vindt u zo'n schaap in nood en in gevaar en het zal zichzelf niet kunnen redden. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spiezen, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Dat is de angstkreet van het in benauwdheid en in zorg gebrachte schaap, dat zelf geen weg en geen oplossing weet. En dan doet dat schaap een beroep op zijn herder. Dan doet dat schaap een beroep op de stok van de herder. Dat de herder die gebruiken zal om die dreiging af te wenden en de vijanden te verslaan. En dan is daar een ander schaap dat roept eigenlijk met vanuit dezelfde nood. Scheld met uw stem het wild gediert dat in het riet zo weelderig tiert. De stier en kalveren benden. Dat schaap weet niet wat het daartegen beginnen moet. Maar het roept de hulp van de herder in. Want alleen de herder kan uitkomst geven. En als het schaap dan zicht mag krijgen op de stok die de herder al in zijn hand heeft, dan kan het gerust zijn. En dan kan het weten. En dan mag het erop vertrouwen. De Heere is aan de spits getreden. Dergene die mij hulp biedt. En hoe geeft de Heere dan soms vertroostingen vanuit zijn woord? Hoe kan de Heere dat woord gebruiken om dat beangstigde schaap te kalmeren? Ach, dat woord van God dat spreekt dreigementen uit tegen al de vijanden des Heeren. En vanuit die dreigwoorden die God tot zijn vijanden spreekt, kan het beangstigde schaap wel eens moed grijpen. Troost putten. De Heere gaat met die vijanden afrekenen. En dan jagen ze ook geen vrees meer aan. Dan liggen ze onder de macht van de herder gevangen. Dan houden ze ons niet meer vervuld van angst en vrees. En in een week van voorbereiding, ach, dan kan een kind des Heeren juist dan last hebben van die vijanden, van die aanvechters, van die bestrijders. En wat kun je er tegen beginnen? Ze zijn machtiger dan jezelf bent. En ze kunnen met argumenten komen waar je ook niets tegen in kunt brengen. Argumenten die je niet kunt weerleggen. En dan kan het benauwd en bang worden. Wat is er dan nodig? Dat we weer eens oog krijgen op het woord dat de Heere spreekt. Dat we oor krijgen voor wat de Heere zegt. Als hij het zijn volk belooft, dat hij voor hen strijden zal en dat zij stil mogen zijn en dat hij met die vijanden zal afrekenen en dat ze dan geen last meer van hen zullen hebben. Het tweede wat de Heere doet, wat de herder doet met die stok, ik zei het zo pas al, dat is hij houdt ze onder de tucht. Ik heb dat ook al eens eerder gezegd in de prekenserie over deze psalm. Schapen zijn wel hele lieve dieren, althans zo staan ze onder ons bekend. Zachte dieren, zachtmoedige dieren, maar het zijn echt niet zulke gemakkelijke beesten. En een van de kwalen waaraan ze lijden, en daar lijden ze toch eigenlijk allemaal aan, zei het dan, dat de een er meer en de ander wat minder last van heeft, maar dat is de dwaalziekte. En ze steken zo vaak hun kop ergens in waar ze beter uit hadden kunnen blijven. En wat moet de herder daar nou aan doen? Ja, hij moet dus een stok gebruiken. Dat doet hij ook. Als een schaap dreigt af te dwalen, als een schaap door eigen dwaasheid, door eigenzinnigheid, door onbedachtzaamheid, hoe langer hoe verder van de kudde dreigt verwijderd te raken, en de herder ziet dat. Als hij ziet dat dat schaap zich gaat begeven naar een terrein waar het niet veilig is, waar misschien wel gifplanten groeien, waar misschien wel een ravijn is, dan werpt de herder die stok naar dat dier. Niet om het te verwonden, niet om dat schaap ermee te treffen, maar door de ervaring geoefend en door het vele oefenen bekwaamd, weet de herder die stok net naast het dier te werpen. Zodat het schrikt en vanuit de schrik terugkomt naar de kudde. Een heilzame schrik. En het schaap dat er wel eens ervaring mee gehad heeft. En dat wel eens besef gehad heeft. Als de herder dat niet gedaan had. Waar was ik dan geweest? Kan ook vanwege het dit gebruik van de stok zeggen. Die stok is tot mijn vertroosting. Want die heeft me voor het verderf bewaard. Gods kinderen zijn vaak hun eigen vijanden. We kunnen wel eens praten over vijanden van buiten en die zijn er natuurlijk ook. Maar laten we niet vergeten dat Gods kind zijn eigen vijand is. En door al de dwaasheid die in zijn hart is en de eigenzinnigheid en de onbedachtzaamheid zou hij zichzelf nog eens een keer in het verderf storten. Dan is er niet eens een roofdier voor nodig om hem in het verderf te storten. Maar dan zou dat schaap zelf de oorzaak ervan zijn. En dan heeft de Heere veel werk aan de zijnen. En dan moet hij zijn woord menigmaal ook in hun leven gebruiken tot waarschuwing. Om ze te laten schrikken. Om ze op die manier van de verkeerde weg af te houden. En van het dwaalpad terug te brengen. Soms is het daarom nodig dat de Heere een ernstig woord met hen spreekt. En soms is het nodig dat de Heere schrik in hun ziel zendt. En als je dan het woord Gods leest en je leest van oordelen en van dreigingen, dan kan de Heere dat ook wel eens gebruiken. En dan moet hij dat ook wel eens gebruiken. Om zo'n woord binnen te laten vallen in je ziel. Doet de Heere dat omdat hij zo graag de zijne plaagt en ze zo graag in de benauwdheid en in de angsten brengt? Nee, hij doet dat omdat dat misschien op dat ogenblik het enige heilzame middel is om hen van een dwaalweg terug te houden. En dan is het nog tot vertroosting. Ik weet wel, dat is niet de toepassing van het woord die een mensenkind verkiest. We willen liever niet op deze manier aan en toegesproken worden. We zoeken zo graag vertroostingen uit het woord. Bemoedigende woorden. We zoeken zo graag woorden waarin we weer eens een keer moed mogen putten en waaruit we het weer een keer mogen concluderen dat de Heere in genade op ons neerziet. En sommigen zouden wel bemoedigende woorden van de Heere willen horen, ook als ze op een ongeestelijke weg zich begeven hebben. En als ze op een verkeerde weg zijn. Maar de Heere maakt het zijn volk niet altijd naar de zin. Waarom zou de Heere dat trouwens doen? De Heere geeft zijn volk niet wat ze graag willen hebben. Maar de Heere geeft zijn volk wat ze nodig hebben. En dat is soms heel wat anders dan wat zij graag zouden willen hebben. Misschien zit wel iemand hier in de kerk die met de hoop naar de kerk gekomen is dat de Heer eens een bemoedigend woord zou willen spreken. Nou, dat gunnen we elkaar ook best. Maar misschien hebt u dat helemaal niet nodig vandaag. Want de vraag is, op wat voor weg bent u? Op welke weg bent u? Achter de herder aan? Of een eind bij de herder vandaan? In welke gesteldheid zit u hier? Met een hart dat werkelijk uitgaat naar de Heere en naar zijn genade? Of met een hart dat misschien verward is in allerlei dingen en dat op een bepaald moment toch echt, als het erop aankomt, zoveel prijs op de gemeenschap met de herder niet eens stelt en dan toch een vertroostend en een bemoedigend woord willen hebben? Dat zou nog wel eens heel verkeerd kunnen werken ook, want dan konden we wel denken dat we in die weg toch nog verder mogen. Maar de herder zegt nee, keer terug. En dan kan het best eens nodig wezen dat de Heer ook in een week van voorbereiding eens een heel ander soort woord gaat toepassen aan de ziel. Een woord waar we heilzaam van schrikken. Een woord waar we het misschien moeilijk mee krijgen. Met de bedoeling dat wij van die weg van geesteloosheid en van afwijking terug zullen keren. Met de bedoeling dat we de Heer echt weer leren aanroepen. En dat wij onze nood en ellendigheid recht leren kennen. En dat we er besef van krijgen dat we alleen veilig zijn als we bij de herder verkeren. Hebt u die ervaring wel eens gehad? Dat de Heere schrik in uw ziel zond. En dat u misschien bevreesd was en angstig werd. En ging denken dat er nooit iets echt met u gebeurd was. En dat het nooit wat geweest is. En dat de Heere nooit tot u gesproken heeft. En dat het misschien toch allemaal inbeelding was. Of wat er dan ook aan schrik kan zijn in de ziel. Maar dat het ons uit mocht drijven tot de Heere. In de beleving van onze nood. En in de beleving ook. Geef mij Jezus of ik sterf. Dan is het gebruik van die stok toch tot vertroosting geweest. Ik zei zo pas ook dat de herder die stok gebruikt voor onderzoek. Ik denk aan wat we lezen in de profetie van Ezechiël. Ezechiël 20 vers 37, daar zegt de Heere, en hij gebruikt hier ook weer beeldspraak die aan het herdersleven ontleend is. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. Die roede, dat is die stok. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. Wat betekent dat? Wel, na een dag van rondzwerven bij thuiskomst, als de schapen naar de stal, naar de kooi gebracht worden, dan gaat de herder in de opening van die kooi staan en dan heeft hij die stok in de hand, niet om zijn schapen te slaan, maar om zijn schapen met die stok allemaal even aan te raken. Dat doet hij met twee bedoelingen. Hij doet dat in de eerste plaats om ze te tellen. En als hij dan tot de ontdekking komt dat er van de 101 mist, dat hij er maar 99 heeft, dan gaat hij dat verloren schaap zoeken. Denk maar aan de gelijkenis die daarover door de Heer Jezus gesproken is. Hij telt ze dus met zijn stok. Maar het tweede doel dat de herder daarbij heeft is dat terwijl hij die schapen langs zich heen laat gaan, voor zich laat passeren, woelt hij met die stok even in die vacht van dat dier om een onderzoek in te stellen. Het is maar een oppervlakkig onderzoek, maar bij dat oppervlakkige onderzoek weet de herder met zijn kennersoog ook precies waar hij kijken en waar hij naar zoeken moet. Want hij wil ontdekken of dat schaap dat een hele dag nu op de weide gegraast heeft, of dat schaap nu inderdaad ook nog goed is. Of het gezond is. Of dat het misschien onderweg een of andere kwaal heeft opgelopen. Dat onderzoek is bedoeld om dat schaap te onderzoeken op een bepaalde ziekte of kwaal. En ook in dat opzicht is het gebruik van de stok tot vertroosting. Want zo kan de herder op tijd ontdekken als er wat mis is. En als hij dan wat ontdekt waarvan hij zegt, hé, dat klopt niet. Dan houdt hij dat schaap even apart, om het later, als aan de andere schapen ook onderzocht zijn, nauwkeuriger te onderzoeken en nauwkeuriger te gaan bekijken wat er aan de hand is, om daar dan ook de juiste middelen tegen te geven. En dat is ook weer een afbeelding van het werk dat de goede herder met de zijnen doet. Dat heeft dat schaap hier ook voor ogen als hij zegt, David, de Heere is mijn herder en uw stok en uw staf die vertroosten mij. David heeft in zijn leven ook leren kennen dat de Heere de stok gebruikt om hem te onderzoeken. Naar zijn geestelijke gezondheid een onderzoek in te stellen. Welke kwalen heeft dat schaap misschien opgelopen? En als het kwalen opgelopen heeft in deze besmette, in deze zieke, in deze zondige wereld, dan moet daar tijdig wat aan gedaan worden. En vandaar dat de Heere zijn woord ook toepast om in de vorm van onderzoek, van examinatie, zijn kudde geregeld te bezoeken. Dat kan wel eens een pijnlijke zaak zijn. En dat stuit daarom bij Gods kinderen ook nogal eens een keer op verzet. Want als de schapen niet op hun beste plaats zijn, dan willen ze het liefste met rust gelaten worden. Het is ook pijnlijk om ontdekt te worden aan allerlei kwalen. Het is pijnlijk om ontdekt te worden aan zonden die in ons overgebleven zijn. Het is pijnlijk om ontdekt te worden aan het feit dat er ook na ontvangen genade, ook nadat je een schaap van de kudde hebt mogen worden, nog zoveel in de natuur van dat dier is overgebleven dat niet in overeenstemming is met de heiligheid van de dienst des Heren. Want dan ontdekt de Heere met het woord de ziel eraan dat er toch wel een ernstig gebrek aan liefde tot God en tot de naaste is. En dat er toch wel een ernstig tekortkomen is aan de gehoorzaamheid, aan de inzettingen en de rechten des Heren. Dan ontdekt de Heere dat schaap eraan dat het met zulke ijver zich niet begeeft om God te dienen als dat het wel schuldig is. En daar komt wel eens verzet tegen op in het binnenste. Ook als we ons eigenlijk niet verzetten kunnen, dan onderwerpen we ons aan dat onderzoek toch eigenlijk met een stukje afkerigheid in ons hart. Want dan willen we ons liever niet daaraan overgeven, liever maar met rust gelaten worden. Totdat de Heere zelf laat merken dat dat ook voor je bestwil is. Totdat de Heere gaat laten zien dat als hij het niet doet, de kwaal voort kan woekeren. En wie weet wat dan het gevolg is. Totdat de Heere het schaap opnieuw is laat zien dat het echt niet voor zichzelf kan zorgen. En dat hij het daarom wel eens apart moet nemen. Om te kijken wat dat gezwel nou eigenlijk voor een zonde is. Om te kijken wat die wond nu eigenlijk is en waar de oorzaak ligt. En om zo de gezondheid weer te doen reizen. Gelukkig dat de Heer het toch doorzet. Het schaap beslist tenslotte niet of het onderzocht zal worden of niet. Want als het schaap dat moest beslissen, dan kwam het altijd veel te laat bij de herder. En de geestelijk zieke beslist zelf ook niet wanneer en hoe hij onderzocht zal worden. Want als dat van hem afhing, kwam hij ook veel te laat bij de hemelse medicijnmeester. Of nooit. Maar de Heere beslist. En de Heere ontdekt. En de Heere opent de ogen voor wat er niet goed is. En de Heere laat de armoede en het gebrek weer eens inleven. En de Heere geeft ook nog eens willendheid om het met hem, als hij dit onderzoek instelt, eens te zijn. Zodat dan David zelfs gaat vragen: Heere, is er bij mij een schadelijke weg? Leid me dan op de eeuwige weg. Zodat David dan zelfs gaat vragen: Heere, reinig mij ook van de verborgen afdwaling, waar ik zelf geen erg in heb, maar die er misschien toch zijn, en die, als ze er blijven zitten, zo'n dodelijke uitwerking kunnen hebben, dat ze de gemeenschap tussen u en mijn ziel verstoren en verbreken kunnen, en dat ik schade over mijn ziel haal, en misschien wel schande over uw naam. O ja, dan weet de Heere dat schaap er ook nog voor in te winnen, voor dat stuk zelfonderzoek, dat best pijnlijk kan zijn, en dat best vernederend kan zijn, maar dat toch keer op keer weer nodig is. Alleen ik ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dan moet ook in de week van voorbereiding het stuk, het eerste stuk van waaruit kent, van hoe groot mijn zonde en ellende zijn, opnieuw aan de orde komen. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Daar hebt u dat onderzoek. Daar hebt u dat gebruik van die stok die door de schapenvacht heen woelt. Om te kijken wat er aan de orde is en wat er niet deugt. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zich voor God verootmoedige. En zichzelf ook voor het aangezicht van die God zal verfoeien. Dan moet het woord ook wel eens doorgaan, als een oordeler der gedachten, doorgaan tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. En langs die weg wordt het ook ondervonden, wonder van genade, dat als de herder ze weer eens onder de roede doet doorgaan, hij ze toch meetelt. Dan zijn het misschien schapen met een kwaal die hij daarom apart moet nemen. Dan zijn het schapen die wat mankeren. In de gemeenschap met de Heer is verstoring opgetreden. Er zitten zonden en kwalen, zonden en ongerechtigheden die nog altijd achtergebleven zijn en die niet mogen blijven voortwoekeren. Daar is verkeerde begeerte, daar is verkeerde hartstocht, daar is gebrek aan liefde. De liefde tot God of tot de naaste, het moet ontdekt worden. Maar met al de gebreken die de herder bij zijn schapen ontdekt, hij maakt ze niet af, hij stuurt ze niet weg, hij geeft ze niet aan de slachter, maar hij telt ze toch mee. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, ook de staf, dat andere voorwerp, die lange staak met die krul aan het eind. Wat doet de herder daarmee? En hoe is dat voorwerp het schaap tot vertroosting? Ik zei, hij leidt zijn kudde ermee. Hij moet met zijn kudde wel eens over heel gevaarlijk terrein. Hij moet wel eens langs gapende afgronden, over nauwe bergpas. Als hij naar die berghellingen en naar die weiden in de hoogte gaat, naar die hogere gronden, ja, dan moeten ze door diepe dalen heen met duisternissen en overhangende rotskloven en dreigende dieren, roofdieren die van alle kanten de kudde kunnen bespringen. Maar dan moeten ze ook wel eens over nauwe passen heen. En daar is het ook niet zo. Daar zijn de schapen ook bang en bevreesd en beangstigd. En dan azelen ze. En dan gaat de herder op een bepaald punt staan en hij laat de schapen allemaal langs zich heen gaan. En hij houdt even die lange staf zachtjes tegen hun zijkant aan. Ter geruststelling, ik ben er ook. Wees niet bevreesd. En soms gebruikt hij die staf om op een andere manier te leiden. Niet alleen om ze te bemoedigen, ook op gevaarlijke en moeilijke paden. Maar als ze niet zo erg oplettend zijn, als ze eens een beetje onbedachtzaam zijn, dan deelt hij met die staf ook wel eens een tik uit. En als ze afdwalen, ik zei zo pas, dan kan hij die knots naast ze werpen. Dat doet hij soms ook, om ze te laten schrikken. Maar hij kan die staf ook gebruiken om een kluit aarde tegen het schaap aan te werpen. zodat het ook schrikt en terugkomt. En in dat alles is de herder bezig leiding te geven. Zo doet de Heere ook. Ik zei staf en stok zijn symbolen van woord en geest. We lazen van de Heilige Geest. Johannes 16, dat de Heere Jezus van hem zei, hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal u in al de waarheid leiden. Soms doet de herder via de geest. Soms doet Christus door de geest het met zachte aandrang. Soms gebruikt hij wat meer druk in hun leven. Soms moet hij ook wel eens pijnlijk ingrijpen. Maar altijd, altijd in het belang van de schaap. En dan komt hij met zijn woord dat hij door zijn geest toepast. Hij spreekt het, dit is de stem achter u. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Soms spreekt hij door zijn woord in het geweten te werpen. Soms spreekt hij, leidt hij, bestuurt hij door gebruik te maken van de raadgevingen, van de adviezen, van de waarschuwingen die andere vromen misschien geven. Maar zo is er steeds door dat woord toegepast langs welke weg ook. Soms zo is daar steeds weer het contact tussen de herder en zijn kudde. Dat geeft vertroosting. Oh ja. Wat een vertroosting kan er dan geput worden uit het woord. Niet altijd werpt de Heere schrik in de ziel. Soms doet hij dat. Maar op andere tijden heeft hij weer het middel gekozen om de ziel lieflijk aan te spreken en bemoedigend toe te spreken en te zeggen tot de ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. En dan is het als voelen ze even de druk van die staf tegen zich aan, dat de herder laat weten, ik ben er ook bij. Wees niet bevreesd. En dan mag dat schaap moed grijpen en bemoedigd verder gaan, ook op dat gevaarlijke pad waar het eerst zo tegenop zag. En op een ander moment, en dan moet het schaap het achteraf ook toestemmen dat het recht en billijk was dat de Heere zo met ze handelde. Want ze waren niet oplettend. En er waren zoveel dingen die ertussenin dreigden te kruipen of er al in gekropen waren. En het hart stond niet meer zo echt open naar boven. En de smaak in het woord was er niet meer zo, zoals dat op andere tijden was. En dan moet de herder wel eens even die tik geven of die kluit werpen. Gelukkig dat hij dat doet. Gelukkig dat hij bij al zijn schapen precies weet wat ze nodig hebben. En dat hij dat middel toepast wat zij in hun omstandigheden niet kunnen hebben. En dat hij nou met de moedende woord de rechte tijd weet te spreken. En dat hij met de afdwalende weer een ander woord weet te spreken. En dat hij ze zo toch steeds weer bij zich weet te houden. Of bij zich terug weet te brengen. O, dat werk, het is vaak in stilte, het is vaak in het onzichtbare. Dat werk dat de Heere doet door zijn woord en door zijn geest. Als hij innerlijk overreed, als hij weer eens arm maakt. Als hij weer eens behoeftig maakt, als hij weer eens verlangend maakt, als hij weer eens geloof te beoefenen en te beleven geeft, dat werk van de Heere door woord en geest, hebben wij dat ook in een week van voorbereiding niet met name nodig? En met die staf haalt de herder zijn schapen ook uit de put. Soms is er een in de sloot gevallen. En dan neemt de herder die staf en hij draait hem om en met dat uiteinde, die kromming, die krul die hij achter de hals van dat dier legt of achter een poot of hoe dan ook. En dan trekt hij daarmee dat beest uit de ellende waar het zichzelf in heeft gestort. Het heeft zich vastgewerkt in een doornstruik. Het kan niet meer voor, het kan niet meer achteruit. En de herder legt zijn staf eromheen en zachtjes, liefderijk, niet om het pijn te doen, maar trekt hij dat beest weer terug uit de ellende. Ze kunnen zo in allerlei toestanden terechtkomen,
die dwaze, dwaalzieke schapen. Maar de herder is erop voorbereid. En weet dat ze zichzelf niet kunnen helpen. Maar hij zendt zijn geest uit. En dan maakt het schaap het soms mee. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Terwijl mijn geest in mij bezweek. En overstelpt was van ellend. Hebt gij, o herder, mijn pad gekend. En heeft dat schaap het ondervonden. Tot zijn vertroosting dat die staf gebruikt werd. Om het schaap te verlossen. En bij de kudde terug te brengen. Als het zo niet was. Dan was het al 1000 keer misgegaan. En tenslotte nog één ding. Wat doet de herder met die staf? Ik zou zeggen, hij zorgt ervoor dat ze intiemer met hem en met elkaar omgaan en leven. De herder gebruikt die staf precies eender als wanneer hij zo'n schaap uit de put haalt of uit een doornstruik terughaalt. Hij gebruikt die staf ook om de schapen naar zich toe te trekken. En ze ook naar elkaar toe te trekken. Soms wil hij een speciale aandacht geven aan dat schaap. Het op een bepaalde manier is bij zich hebben. Om het eens beter te bekijken of het eens wat meer aandacht en zorg te besteden dan normaal. Daar wordt dat schaap natuurlijk nooit minder van. Want die herder heeft dat schaap lief. Wel, wat een zegen als de herder zijn staf, als de herder door de bewegingen, door de werkingen van zijn geest gaat bewerken. Dat dat schaap dichter naar de herder toegetrokken wordt. Soms gebruikt de herder die staf om de schapen ook dichter bij elkaar te brengen. Zo gebeurt het wel dat, en u weet dat waarschijnlijk ook wel, dat lammeren wel eens verstoten worden door hun moeder. Dat gebeurt helaas ook in de dierenwereld en helaas ook in de mensenwereld. Dat kinderen verstoten worden. Maar als de herder dat nou ziet of als hij probeert, dan probeert hij dat te voorkomen. En dan gebruikt hij die staf om die lammeren bij dat moederdier terug te brengen. Hij pakt ze niet met zijn handen op, want dan zou de lucht van zijn handen die aan dat lam gaat hangen, die moeder ertoe kunnen brengen om dat dier toch te verwerpen. Maar hij brengt ze met die staf naar die moeder toe. Zo doet hij soms ook met schuwe, bangelijke schapen die altijd de neiging hebben om zichzelf erbuiten te sluiten en af te zonderen. Maar hij wil dat ze bij de kudde horen. Hij houdt van alle schapen afzonderlijk, maar hij wil ze een kudde laten vormen. En dan trekt hij die schapen die de neiging hebben om afgezonderd te blijven, om apart te blijven, die zo schuw en zo vreesachtig zijn. Die trekt hij met zijn staf ook dichterbij en brengt hij bij de anderen. Daar zitten ook lessen in. En gemeente, het is misschien allemaal veel te veel om het als in de prediking uit te werken. Maar neem het mee. U hebt deze week van voorbereiding ook gekregen om verder te mediteren over het woord Gods dat u op de zondag van voorbereiding meegekregen heeft. Een zegen als God door zijn geest innerlijke overredingen geeft om weer tot de herder te vluchten. Daarin is de trekkende liefde des Heeren. Als je een mens beweegt om tot hem te vluchten, als je een mens het in zijn ziel legt om zijn nood weer eens de Heere voor te leggen en de gemeenschap met de Heere te zoeken, als dat aangebonden en dat nabije leven weer eens terugkeert, dat is door die geest, dat is door die staf waarmee de herder ze naar zich toetrekt, want hij heeft de bedoeling om ze op een bijzondere manier aandacht te schenken. Hij trekt ze met de koorden van zijn liefde en dan wordt als vanzelf de binnenkamer opgezocht. En dan wordt er ook wat van beleefd. Want een dichter zei, het is mij goed nabij God te wezen. Wel, zulke momenten in een voorbereidingsweek, ze zijn waardevol. Zo echt die gemeenschap met de Heere te mogen beleven. En voorbereid te worden op de dag waarop de Heere zijn tafel laat aanrichten. Laten we hopen en bidden. Dat al degenen die de Heer oprecht vrezen, iets mogen voelen van dat trekken van die staf. Dat de Heere zelf vrijmoedigheid geeft, dat de Heere zelf trekt, dat de Heere zelf innerlijk overreedt, dat de Heere zelf vrijmoedig maakt ook om tot hem en tot zijn tafel te komen. En met zijn staf brengt hij ze ook bij elkaar. Schapen van één kudde, heeft de Heer Jezus niet gezegd tegen zijn discipelen en toen hij afscheid van hen ging nemen. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En hoort dat ook niet mee te spelen en spreken in de voorbereidingsweken op de avondmaalszondag. Als we het formulier lezen, dan komen we dat element ook tegen, nietwaar? Dat daar niet alleen maar is het zoeken van de gemeenschap met de Heere, maar ook de beleving van de gemeenschap met elkaar. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Ook die schapen die de neiging hebben afzonderlijk te blijven, achteraf, in hun schuwheid. Ze hebben soms eens een woord van bemoediging nodig. Kom, ga met ons en doe als wij. Gaat het u om die herder en om zijn werk? En kan u dat nou ook zeggen? Wat David zei, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Vanwege deze werkzaamheden die de herder verricht met zowel zijn stok als zijn staf. Vanwege deze herderswerkzaamheden die hij doet in het belang van het schaap. Het zij vertroosten, het zij doen schrikken. Het zij verdedigen, het zij lijden, het zij nog weer wat anders. Die dingen zijn niet onbekend in het leven van hen die de Heere vrezen. Wel, zij zijn schapen. En als de herder zijn tafel laat aanrichten, dan horen zij daar te zijn. God geven dat ze mogen komen, innerlijk overreed en getrokken. Maar als het ons alles vreemd is wat hier staat, de oplossing is dan niet om aan het avondmaal te komen. Maar de oplossing is dan om tegen de Heere te zeggen, Heere, ik ben geen schaap. Mag ik het nog worden? De oplossing is dan met die nood, met die ellende, dat je van nature buiten de zorg van die herder staat, tot de Heere te vluchten en de Heere te bidden, Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Laten wij samen de Heere danken. Heere, we mogen uw grote naam nog weer met dankzegging erkennen. Voor het onderwijs dat u ons hebt geschonken en voor de zorg die u als goede herder aan al de schapen uwer weide besteedt.
Alles, Heere, wat u doet is in hun belang. Alles wat u doet is met het oog op hun welzijn. Alles wat u doet beoogt hun zaligheid. Ook als u ze schrik aanjaagt. Ook als u bij hen zoveel afbreekt en wegneemt. Het is niet opdat ze minder zouden worden, maar opdat ze er beter van zouden worden. Heere, wat is het nodig dat wij van dat werk, wat u met uw stok en uw staf verricht, ook in de week van voorbereiding, wat mogen kennen. Heere, wij bidden u. Geef dat al degenen die u vrezen, de kleinen met de groten, nog eens iets mogen ondervinden van dit werk. En dat ze daardoor ook weer eens mogen weten dat u ze meetelt. Heere, er moet misschien wel veel opgeruimd worden. Er moet misschien wel veel afgebroken worden. We moeten misschien ook wel veel voor u leren belijden in de voorbereidingsweek. Belijden omdat we zoveel tegenover u en ook tegenover de naaste tekort gekomen zijn. Dat er zoveel is blijven zitten. Dat er zoveel onbedachtzaamheid en geesteloosheid is. Heer, als dat nodig is, breng ons op die plaats. En als ons hart naar u uitgaat en naar u schrijt, Heere, dan weet u ook woorden te vinden. En dan weet u woord en geest te gebruiken om een woord ter rechtertijd te spreken en om moed en krachten te geven. Heere, wat er dan ook nodig is, u als de goede herder weet het nog veel beter dan dat de schapen het u zouden kunnen zeggen. Geef een gezegende voorbereidingsweek. Een week waarin inderdaad ook uitgezien mag worden naar de tafel des Heren en wat gij daarbij wilt verkondigen. En als we buiten die dingen staan, Heren, als we er geen kennis aan hebben, als we u niet tot herder hebben, maar nog altijd die andere herder die de mensenmoordenaar van den beginnen is, volgen. Als we de lusten van ons verkeerde en boze hart volgen, als we eigen meester begeren te zijn, niet willen bukken voor u, niet willen volgen, Heere, wilt u ons dan eens doen zien dat dat een leven is, dat op de dood, op de eeuwige dood uitloopt, en doe ons haast maken om geborgen te worden. Wij bidden, Heere, geef uw genade. En laten wij in oprechtheid en waarheid u de Heere mogen kennen, mogen zoeken, mogen dienen. En laat alle geveinsdheid van ons afgenomen, weggenomen worden. En wilt u het wel maken om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 12e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.